IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 45 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering, met nog maar een paar weken te gaan dit jaar, uiteraard het meest recente nieuws, wederom een informatiebeveiligingsupdate, een behoorlijke zwik aankomende evenementen, kan ik wel vertellen, en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Tja, en wat zou de IT Bros podcast zijn zonder Windows nieuws?
Ja, inderdaad, want ook het Windows 11 team is nog steeds aan het werk. En die hebben de afgelopen week 2 nieuwe releases uitgebracht in het developer channel en in het beta channel van Windows 11. In het developer channel kwam build nummer 26.120.25.10 uit op 6 december. Mm-hmm. En ook deze keer ging het om een op de Copilot Plus PC gerichte release, die nu ook geschikt is voor AMD en Intel gebaseerde Copilot Plus PC's.
Kijk, here we go.
Uiteraard met alle nieuwigheden die onlangs al beschikbaar kwamen voor de andere Copilot Plus PC, namelijk Recall, Co-Creator in Paint, de Image Creator in de Photos app en Click to Do. Dus allemaal mooie AI-extra's. En uiteraard de gemoderniseerde Windows Hello kan je ook nog bewonderen in deze release.
Uiteraard.
En dan kwam op 6 december kwam in het beta-channel nog een build uit, build nummer 22.635.4580. En daar zaten ook wel een paar handigheidjes in, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld als je op een link klikt om een folder te openen buiten de File Explorer, dan gaat de File Explorer dat nu voortaan voor jou openen in een nieuw tabblad.
Kijk. Ja, want waar zouden we anders die tabs voor hebben?
Precies. En dat van die nieuwe tabbladen was wel handig. Dat ergens hebben ze bij Microsoft bedacht van, oh ja, dat hebben we dus nu ook nog. Dus als je nu voortaan zegt van restore previous folder windows at logon. Weet je, als je je PC hebt gereboot en je wil alles weer terug hebben zoals je het had, dan gaat dat dus nu voortaan ook je extra tabbladen restoren in de File Explorer.
Lekker, ja. Want dat ging nog mis.
Precies.
Maar dat klinkt alsof Sinterklaas net een dag te laat was dit jaar.
Ja, inderdaad.
Met allerlei goodies in Windows. In ieder geval voor de Windows Insiders.
Ja, precies. Ja, wat er verder nog nieuw is in het beta-channel, dat is een eentje die hebben we laatst aangekondigd. Dat is dat de Start Backup Reminder, weet je wel, die herinnering dat je OneDrive vooral moet instellen om je documenten en pictures folders te backuppen.
Ja, mensen.
Die kan je dus nu daadwerkelijk uitzetten en snoezen. En ik heb het vorige week gehad over een update van de Windows Store, zodat Win32 apps kunnen worden geüpdate. Nou, die zit dus nu ook in het beta-channel.
Kijk, dat gaat rap richting het release-channel op deze manier.
Inderdaad.
Mooi. Nou, Sinterklaas kan natuurlijk nooit op tijd zijn voor de Patch Tuesday. Want 5 december kan nooit een tweede dinsdag van de maand zijn, denk ik dan, als ik even snel reken. Maar 10 december was dat zeker wel en was dus ook de Patch Tuesday voor december 2024. En Microsoft adresseerde op deze dinsdag 71 kwetsbaarheden, waarvan er 16 kritiek waren. En dat waren uiteraard allemaal remote code execution kwetsbaarheden, die kritieke kwetsbaarheden. Mm. En als we dan even gaan slijzen en dicen rondom wat voor type kwetsbaarheden we allemaal deze maand geadresseerd kregen vanuit Microsoft, dan zijn dat 27 elevation of privilege kwetsbaarheden. Oftewel, je hebt de rechten niet, maar je kan ze zeker wel krijgen. 30 remote code execution kwetsbaarheden. Dus van die 30 zijn er 16 kritiek, maar 14 belangrijk. Okay. 7 information disclosure kwetsbaarheden. Dat is allemaal dingen die wil je eigenlijk allemaal niet weten. 5 denial of service kwetsbaarheden. Want ja, ook niet beschikbaarheid is qua informatiebeveiliging een dingetje. En 1 spoofing kwetsbaarheid. Hallo, mijn naam is Raymond. Oh nee, toch niet.
Ja.
Nou, van die 71 kwetsbaarheden zijn er dan uiteraard ook elke maand wel een aantal die onder de categorie 0D kwetsbaarheden vallen. Dat was er deze maand 1. Dat is een kwetsbaarheid die is publiek gedeeld al een tijdje geleden. Wordt ook al actief misbruikt. En daarom valt er dus onder de noemer zero-day-kwetsbaarheden. En dat is CVE-2024-49138. En dat is een Elevation of Privilege kwetsbaarheid. Dus ja, kwaadwillenden die kregen op deze manier toegang tot systemen als system. Mm-hmm. En die Elevation of Privilege kwetsbaarheid die bevond zich, tenminste als je deze updates installeert, in de Windows Common Log File System Driver.
Okay.
Nou, dat was ook de enige kwetsbaarheid daarin. Dus dan ga ik naar de top 5 producten en diensten die Microsoft onder handen heeft genomen om te voorzien van updates en issues. Dan staat Windows Remote Desktop Services bovenaan met maar liefst 11 geadresseerde kwetsbaarheden. De Windows Wireless Wide Area Network Services met 8. En Windows Mobile Broadband met 7 kwetsbaarheden. En dan niet gelijk, nee Ray, niet doen. Niet als ik Windows Mobile Broadband zeg dan alleen maar Windows Mobile horen. Windows Mobile is er niet meer, hè? Nee. Even voor de duidelijkheid. Ik ga het over Windows Mobile Broadband. Dus al die Windows-apparaten met een simkaart erin.
Ja.
Dan hebben we Windows Routing and Remote Access. 6 kwetsbaarheden. En Windows LDAP, de Lightweight Directory Access Protocol. Daar zijn 5 kwetsbaarheden in geadresseerd. Dus okay. Dit is een belangrijke voor op domain controllers, mensen.
Mm-hmm.
Ja, we gebruiken natuurlijk niet alleen domain controllers in ons netwerk. Was het maar zo'n feest. Maar ook werkplekken. En als we dan kijken naar wat Microsoft additioneel heeft gedaan in Windows 10 deze patch Tuesday. Met KB5048652. En daarmee ga je naar beeldnummer 5131 van Windows 10. Dan staat niet zo heel veel te melden. Behalve dat als je nu naar een internetprinter print. Zo'n ding met Internet Printing Protocol. Zo'n IPP printer. Mm-hmm. Ja. Dan hangt je Windows niet meer.
Prettig.
Ja, vinden heel veel mensen heel prettig, denk ik inderdaad ook. En als we dan kijken naar Windows 11. Hebben we nu natuurlijk een beetje die spagaat. Want we hebben dan KB5048667, maar ook KB5048685. Eén voor Windows 11 23A2 en één voor Windows 11 24A2. Nou, dan ga je op 23A2 ga je daarmee naar beeld 4602 en op 24A2 naar beeld 2605. De nieuwe features zijn wel hetzelfde. En dat zijn leuke dingen, Ray. Ik wil niet zo ver gaan dat het net zo tof is als de kerstupdate van een Tesla. Maar toch, als je kijkt in de settings app, dan zie je nu dat er een nieuwe pagina is voor touchscreen edge gestures. En daarmee kan je de acties aan en uitzetten wanneer je vanuit de linker of vanuit de rechterkant je touchscreen op swipet. Nou, als je van links swipet op Windows 11 krijg je natuurlijk je surfplank. Als je van rechts swipet krijg je je kalender en notificaties en dat soort dingen. En die kun je dus allemaal uitzetten.
Ik kan me voorstellen dat je daar blij mee bent.
Ja, mocht je net als ik een tijdje geleden bezig zijn geweest met de Japanse en Chinese IME, dan komt die nu ook niet meer fullscreen in beeld, waardoor je gewoon de rest niet meer ziet. Dat heeft zich eindelijk, dat zijn die is een beetje die trickle-down economics bijna, vanuit Canarie-kanaal, ontwikkelingskanaal, beta-kanaal, release-preview-kanaal. En hey, we zitten in de reguliere Windows-beeld met deze fixes. Mooi. Dat betekent ook dat Shift en Control op een jump list item nu het jump list item opent als beheerder.
Ja, die heb ik eerder voorbij zien komen.
Ja, die Shift en Control, dat is gewoon een magische combinatie als je echt dingen wil gaan doen op je systeem. En voor sommige PowerShell commandlets, helaas. Dan hebben we ook, en daar zal Koninklijke Visio heel blij mee zijn en hun mensen, de toetscombinaties voor de Narrator Scan Mode, die zijn nu naar Windows 11 gekomen.
Mm-hmm.
Dat betekent dat je de Narrator kan starten met Windows, Control en Enter.
Mm-hmm.
Daarna kun je de Scan Mode aanzetten met Caps Lock en de spatiebalk tegelijkertijd. En ik zeg dit nadrukkelijk zo duidelijk, want deze mensen gaan waarschijnlijk deze opname terugluisteren.
Mm-hmm.
Dan kun je in de Scan Mode met Narrator, kun je met de toets N skip past links. Mm-hmm. En kun je met L kun je jump to lists.
Nou, volgens mij hebben we daarmee de eerste productiviteitstip al gehad voor vandaag.
Jeetje. Ja, hebben we deze zomer een beetje droog gestaan met productiviteitstips, hebben we er nu gewoon één. Yep. Ja. Nou ja, en we kunnen hier ook uitgebreid mee spelen, want elke beheerder die zijn zaakjes op orde heeft en na de installatie van deze updates reikhalzend uitkijkt naar de optionele updates die dan ja, in de derde week ergens zouden komen.
Die komen ja, niet.
Gasten, die derde week is natuurlijk gewoon kerst. Die komen niet. Nee. En Microsoft heeft het ook aangegeven. Deze maand geen optionele updates. Ga heerlijk buiten in de kou van gedecoreerde kerstbomen, eventueel met, dan wel zonder alcohol, genieten van alles wat kerst brengt, beste beheerders. Want jullie hebben het verdiend. Yes.
Inderdaad. Microsoft is bezig met de nieuwe Outlook, die nog niet overal met evenveel enthousiasme wordt ontvangen.
Ja, en dat vind ik dan wel raar, hè? Want we spreken in de podcast eigenlijk altijd over cadeautjes van Microsoft. Maar dan kijk ik inderdaad naar dat release schedule wat ze nu hebben doen voor de nieuwe Outlook. Dat klinkt toch bijna sadistisch voor mij, hoor.
Ja, het is er al een tijdje en mensen kunnen er ook al een tijdje mee spelen. En nu hebben ze aangekondigd dat in 2026 ook de zakelijke gebruikers automatisch naar de nieuwe Outlook gaan. En dat gaat om precies te zijn gebeuren vanaf april 2026.
Ik vind dat zo'n makkelijke truc. Hè? Ja, tuurlijk, als consultant pas ik hem ook toe. Jij waarschijnlijk ook. En joh, iedereen heeft er weerstand tegen. Nou, weet je wat? Dan pak ik gewoon een datum ergens 4 jaar in de toekomst. Dan zetten we dat als streefdatum. Dan ben ik het toch ook al niet meer waarschijnlijk als consultant. Loop ik er dan niet meer rond. Maar dan hebben we die datum afgesproken. Daar heb ik dan vanuit iedereen akkoord voor. Dus dan gaan we het ook doen. En dan weet ik dat ik nu weinig weerstand heb. Maar over 4 jaar gaat het gebeuren, vrienden. Dan gaan we echt deze rommel uitzetten. Nou, dat zegt Microsoft nu ook. April 2026 is gewoon nog 1,5 jaar weg.
Ja, precies.
Maar ik vind het een mooie truc.
Uiteraard zeggen ze bij Microsoft van, je wil graag de nieuwe Outlook, want de nieuwe app heeft moderne gebruikerservaring, enkele co-pilot functies, thema's en hele handige functies.
Als je E5 licenties hebt.
Ja, precies. Maar ondertussen laten ze niet achterwege om de beheerders gewoon mogelijkheden te geven om nog steeds een eventuele upgrade naar de nieuwe Outlook gewoon terug te draaien. En er komen ook gewoon...
Serieus, jij durft het woord upgrade in je mond te nemen? Rondom de nieuwe Outlook? Sorry mensen, mochten jullie het nog niet doorhebben. Ik geloof dat Raymond en ik hier allebei in verschillende kampen zitten. Waar Raymond mogelijk wel of niet al fan is van de nieuwe Outlook. En ik, ja, blijkbaar niet.
Nou ja, ik heb nog wel enigszins mixed feelings over de nieuwe Outlook. En dat is ook niet helemaal voor niks, blijkt wel. Want er komen dus opt-out opties. In June is die er trouwens al. En die moeten dan nog komen voor de group policy. Maar die is door Microsoft dus aangekondigd. Ja. En ja, het feit dat die nieuwe Outlook niet meteen met open armen is ontvangen, komt vooral doordat er, ja, er zitten wat omissies in. Sowieso qua functionaliteit. En organisaties die gebruik maken van Microsoft COM add-ins, ja, die hebben best wel vaak uitdagingen om die worden niet allemaal ondersteund. Of die worden sowieso niet ondersteund. En daar zitten gewoon bepaalde integraties in die niet mogelijk blijken in de nieuwe Outlook. Want de nieuwe Outlook die maakt alleen gebruik van zogenaamde web add-ins. En met web add-ins heb je gewoon een paar specifieke integratiepunten in Outlook die lang niet zo ver gaan als de oude COM-integratiemogelijkheden.
Zeker. Heb ik jou eens gedeeld, Ray, dat mijn allereerste techcursus, dat een Outlook 97 training was?
Nee.
En dat ik nog heb geleerd hoe je met Outlook dan inbelde en hoe je dan kon synchroniseren en dan weer moest ophangen met je modem, dat soort dingen.
Wauw. Way back. Oké.
Ja, nee, ik heb hele sterke gevoelens rondom mijn Outlook. En vooral de echte klassieke Outlook 97. Ja.
Ja.
Dit is dat Microsoft het niet meer ondersteunt en anders had ik dat nog steeds zitten gebruiken nu. Ja, het is alleen zo jammer dat die versie geen moderne authenticatie heeft, geen moderne features, niks met Copilot doet.
Nee.
Ja, oh wel.
Ja, en volgens nog kunnen eindgebruikers gewoon nog steeds kiezen tussen de Classic Outlook en de New Outlook.
Gelukkig wel. Nou, waar gebruikers dan vanaf de komende tijd niet meer voor kunnen kiezen, is het gebruik van... Mijn nekharen staan elke keer weer overeind als ik het moet zeggen, mensen, maar... NTLM.
Ja. En dat laat het Microsoft Security Response Center nu ook duidelijk weten. Microsoft gaat stoppen met NTLM.
Ja. Ja, want het probleem met NTLM is dat het namelijk niet heel moeilijk is om een NTLM relay attack uit te voeren als adversary in the middle, of wat we dan vroeger man in the middle, of zelfs nog wel een beetje metal in the middle noemden, om maar aan die METM afkorting te blijven hangen. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon een ding. En daar zijn al jaren, gelukkig, zijn daar maatregelen tegen te treffen op sommige punten, zoals bijvoorbeeld de Extended Protection for Authentication. En die staat al default aan in Microsoft Exchange Server 2019. In Windows Server 2025 heeft Microsoft natuurlijk ook weer een aantal mooie bewegingen gemaakt, waardoor Extended Protection for Authentication standaard aanstaat voor applicaties en diensten die dat ondersteunen. Maar vooral wel voor Certificate Services en voor LDAP. Mm-hmm. En als we dan kijken naar de toekomst van NTLM, ja, weet je, iedereen die natuurlijk naar een server toe connect op IP-adres, gebruikt er natuurlijk nog steeds NTLM. Maar er is nu iets, dat er is een soort intermediate Kerberos versie die ertussen hangt.
Ja.
Waar heel veel NTLM-verkeer al naartoe wordt geconverteerd, standaard. En Microsoft ziet dat toch wel aardig werkt, blijkbaar. Want ze durven nu ook uit te spreken dat NTLM standaard uit gaat staan in een toekomstige Windows-versie.
Ja.
Jeetje.
Gewaagd.
Ja, Sinterklaas kwam toch vroeg.
Ja. Ja, en als je kijkt naar die laatste releases van Windows, dan zie je ook dat Microsoft gewoon aan het afbouwen is. NTLM versie 1 is gewoon verwijderd uit Windows Server 2025 en de 24H2 release van Windows 11.
Ja.
Ze hebben NTLM versie 2 al als deprecated verklaard. Dus wordt niet verder aan ontwikkeld.
Ja.
En beheerders kunnen al voor hun fileshares NTLM gewoon blokkeren als authenticatieprotocol.
Ja.
Dus het is eindig.
Heerlijk.
En het is goed om te beginnen met af te bouwen. Of daar al lang mee bezig te zijn.
Yes, en alles is weer goed in de wereld.
En dingen beter maken in de wereld, dat proberen ze ook te doen bij OpenAI. En daar hebben ze de afgelopen week de 12 dagen van nieuwe producten afgekondigd. Waarvan nu de eerste 5 dagen geloof ik ongeveer voorbij zijn. Ja. En op dag 1 begon het gelijk met een stevige aankondiging van GPT-4 Pro.
Mm.
Namelijk een nieuw ChatGPT-abonnement waar je $200 per maand voor kan aftikken.
Oké, en voor wie is dat dan specifiek bedoeld, zo'n $200 per maand abonnement?
Nou, OpenAI heeft het dan over researchers, engineers en andere individuals die wat zij noemen research-grade intelligence dagelijks nodig hebben om productief te zijn. En die graag willen zitten op de cutting edge of advancements in AI.
Nou, dat lijkt me niet prettig zitten, inderdaad, zo'n cutting edge. Anyway, ja.
Nee. Nou ja, in ieder geval, Het is niet voor iedereen bedoeld.
Klinkt een beetje in strijd met naadloos, maar ja, ga door.
Ja, precies. Het is niet voor iedereen bedoeld en ja, we moeten de eerste resultaten nog horen, maar het is wel een leuke aankondiging. Dus als jij echt voor jezelf denkt van ik ben de OpenAI ChatGPT wizard en ik doe hier zoveel mee dat ik constant alles eruit haal, ja, dan kan je van $20 per maand van je GPT Plus abonnement naar $200 per maand gaan voor je GPT Pro abonnement om alles eruit te halen.
Oh, dus dan ben je 10x ChatGPT.
Ja, inderdaad.
Ja, nu vat ik hem.
Inderdaad. Nou ja, verder hebben ze in die 12 dagen iedere dag een nieuwe aankondiging. Dus daar werd ook Sora aangekondigd voor videogeneratie. En ja, dat genereren van video's, dat kan dus nu met ChatGPT, maar nog niet in de EU. Dus wij moeten nog even wachten. Nog iets anders wat in de EU nog even op zich gaat laten wachten, dat is de ChatGPT-integratie in iOS. Dus je kan nu gewoon echt in iOS versie 18.2, waar we het zo meteen over gaan hebben, kan je gewoon ervoor kiezen om de ChatGPT-integratie aan te zetten. En dat houdt in dat ChatGPT gaat integreren met Siri, met de zogenaamde writing tools in iOS en voor de camera control op de iPhone 16.
Ah.
Daarnaast heeft OpenAI wat wereldwijde partnerships aangekondigd met producten die wel wat AI kunnen gebruiken. Dus zo zijn Canva en Zapier toegevoegd als worldwide partners. En die gaan met die integratie zorgen voor nieuwe mogelijkheden, zoals geautomatiseerde workflows en creatieve tools, om nog makkelijker te kunnen functioneren. En er zijn nog wat nieuwe maatregelen aangekondigd om betere privacy te bieden voor eindgebruikers die data beschikbaar stellen aan OpenAI. Oh ja, en er is ook nog een verbeterde incognito-modus.
Ah, nou, en veiligheid en privacy staan ook centraal bij iOS 18.2 en iPadOS 18.2 die Apple uitbracht afgelopen week. En wij in de EU krijgen speciale features, speciale behandeling in iOS, want wij mogen nu, in tegenstelling tot mensen in de VS en Canada, de App Store, de camera-app, de foto's-app en zelfs Safari verwijderen. Er is dan ook natuurlijk een nieuw keuzescherm voor de standaard browser om te voldoen aan de laatste Europese wetgeving. Want daar was een dingetje over, dat was toch niet goed genoeg. En daar heeft Apple ook slaag voor gekregen. En wat iOS 18.2 wereldwijd biedt, is dat mensen de mogelijkheid krijgen om in standaard apps voor bellen en berichten sturen in te kunnen stellen.
Ja, bijzonder.
En dan is er natuurlijk in de VS die ChatGPT-integratie. En daarmee kun je emojis genereren. En zoals het er nu uitziet, komen deze functies vanaf april naar de EU of EEG. Waarschijnlijk EEG.
Ja. Ja. Google die is bezig met YouTube. Met wat nieuwe functies toe te voegen. Waar ik toch wel enigszins reikhalzend naar uitkijk. En ze zijn nu bezig met de nasynchronisatie in YouTube. Daar waren ze al mee bezig. Die was eerst beschikbaar voor een kleine groep klanten. En die zeggen ze nu beschikbaar te hebben gesteld voor honderdduizenden kanalen.
Doe maar.
Waarmee dus de videomakers, in dit geval de videomakers die video's maken over kennis en informatie, hun video's kunnen laten voorzien van nasynchronisatie via de geavanceerde instellingen. En dan kunnen ze dus hun audio in andere talen laten horen dan dat die oorspronkelijk is opgenomen. En het is dus die nasynchronisatie is eigenlijk een tool die de transcriptie, de vertaling en de spraaksynthese met elkaar combineert. Oorspronkelijk was dit alleen beschikbaar in het Engels, Spaans en Portugees.
Okay.
Dus, en dat is nu uitgebreid naar Duits, Hindi, Indonesisch, Italiaans en Japans. En die kan, zeg maar, voor deze talen de synchronisatie het vertalen naar het Engels of naar een van die talen. Onderling vertalen tussen dus bijvoorbeeld Italiaans en Japans, dat kan nog niet. Maar wie weet wat er aan zit te komen.
Ja, en Google is ook bezig met een nieuwe quantum processor. En die heeft codename Willow, oftewel Willig. En een computer met deze quantum processor zou in 5 minuten dingen doen waar een normale computer, de snelste computer momenteel, dus dat is dan zo'n AMD of Intel Copilot Plus PC natuurlijk, zo'n 14e generatie, daar 10 quadriljoen jaar, dat is een 10 met 24 nullen erachter, voor nodig zou hebben.
Ja.
Dus ja, je ziet dat die quantumprocessoren inderdaad op een hele andere manier rekenen en daardoor ook voor hele interessante berekeningen handig zijn, waaronder versleuteling en dus ook ontsleuteling.
Mm-hmm.
En die nieuwe quantumprocessor van Google, dus met codename Willow, die zou zo groot zijn als een oplader voor een smartphone.
Yeah.
Ja, dat is toch wel echt een doorbraak. En hoewel Willow minder foutgevoelig is dan andere quantumprocessoren, we weten allebei natuurlijk dat mooie goudkleurige ding van Microsoft, wat compleet niet de grootte heeft van een telefoonoplader, maar meer van een middelmatige kledingkast. Dus hoewel Willow minder foutgevoelig is dan die eerdere quantumprocessoren, zien wetenschappers nog wel uitdagingen. Ja, het is een mooie aankondiging, maar praktisch toepasbaar nog even niet, denk ik.
Nee, dat heeft met name te maken met die storingsgevoeligheid, stralingsgevoeligheid moet ik eigenlijk zeggen, van quantumcomputers. Waardoor ze dan heel snel fouten gaan maken. En dat moet gewoon nog steeds verbeteren.
Want dat wil Intel, denk ik, ten koste van alles voorkomen.
Ja.
Die weten precies wat dat betekent als je Pentium-processors afrondingsfouten maken.
Ja.
Sorry, 1996 belde net. Ze willen hun Pentium-processor weer terug. Ik kom even.
Ja. Ja, fouten maken, dat gebeurt soms ook bij IT-leveranciers. En daar kunnen ze bij Hallo uit Alkmaar inmiddels over meepraten.
Ja.
Die hebben een boete aan hun broek gekregen van de rechter van minimaal een half miljoen euro die ze moeten gaan betalen aan hun klant Blok Groep uit Velzen. Want wat is er aan de hand? Blok Groep uit Velzen die had een aantal diensten uitbesteed aan Hallo IT. En een van die diensten was het verzorgen van de backup van hun ERP-systeem. En dat deden ze al enige jaren. En daar bracht Hallo ook netjes ieder kwartaal een rapport van uit, dat die backups netjes werden gemaakt. En toen op 2 oktober sloeg het noodlot toe bij Blok Groep en crashte de ERP-server. Toen dacht ze Blok Groep, nou dan kopen we een paar nieuwe servers en dan vragen we aan Hallo om even de backup te restoren op die nieuwe servers. Om vervolgens tot de ontdekking te komen dat sinds juli 2022 er geen backups waren gemaakt van het ERP-systeem.
Sorry, maar de managementporno zei wel dat het werd gemaakt, toch?
Ja.
Oké, en de techniekporno niet.
Precies.
Oh.
Dus dat werd een lastig verhaal wat leidde tot een conflict tussen Hallo en Blok Groep,
Ja.
wat uiteindelijk voor de rechter terecht is gekomen. En de rechter die heeft Hallo gewoon een stevige pak voor de broek gegeven en heeft gezegd van jongens, jullie waren gewoon verantwoordelijk voor die backup en jullie zullen moeten betalen. Want Blok betaalde gewoon 150.000 euro per jaar voor de dienstverlening van Hallo IT.
Ja, en kreeg gewoon niks,
En
uiteindelijk.
kreeg dus blijkbaar gewoon niks. En nu moet Hallo dus aan Blok een bedrag betalen van 368.861 euro en 73 cent. Plus 5308 euro voor iedere dag vanaf 25 oktober tot 19 november schijnt het. Voor iedere dag dat het ERP-systeem niet beschikbaar was bij Blok Groep.
Yes. En dat is dan uiteraard nog te vermeerderen met de wettelijke rente.
Ja, en dit is alleen nog maar een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Dus die kan echt tot in de miljoenen gaan lopen. Dit wordt een duur grapje voor Hallo IT, vrees ik.
Dit wordt denk ik een faillissement voor Hallo uit Alkmaar, vrees ik.
Dat zou zomaar kunnen.
En dat zou voor Blokgroep helemaal niet fijn zijn.
Nee.
Nee. En gelukkig in Europa doen we er alles aan om dit soort misstanden, want ik denk dat we geen ander woord kunnen gebruiken voor dit soort diensten, te voorkomen. En dat doen we bijvoorbeeld in de Europese Cyber Resilience Act, die sinds deze week in werking is getreden. En deze wet verplicht techproducenten onder meer om hardware en software die verbonden zijn met het internet 5 jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien. En de Europese lidstaten kunnen hiervoor zelf toezichthouders aanstellen. En ja, die zijn dus ook al begonnen. De Europese Commissie is begonnen met het formuleren van implementatiewetgeving en het laten opstellen van noodzakelijke standaarden en eisen. Ja, fabrikanten hoeven nog niet gelijk aan deze nieuwe wet te voldoen. Dus in China kunnen ze ook nog eventjes opgelucht adem halen voor alles wat ze hier naartoe verschepen. Want de volledige naleving van deze wet is pas verplicht vanaf 11 december 2027. Maar vanaf 11 juni 2026 geldt er al wel een meldplicht voor fabrikanten als ze een groot beveiligingslek in hun hardware of software ontdekken.
Yes, en over die beveiligingslekken gaan we zo meteen verder in de beveiligingsupdate.
Uiteraard. In de beveiligingsupdate krijg je altijd de meest recente informatie om jezelf staande te houden bij de koffie, dan wel de waterautomaten van organisaties. Als het aankomt op al dat nare beveiligingsnieuws wat elke week weer onze inboxen, maar vooral ook onze social media
teistert.
teistert. Yes.
Ja,
Tijstert.
inderdaad, teistert. En dat dacht ik van de week ook. Ik denk van, nou, heb ik nu een oude melding opnieuw in mijn lijstje staan? Nou ja, blijkbaar niet.
Ja, zo erg is het dus nu al, hè? Maar dan heb jij het, denk ik, over de drieletterige afkorting die hier al vaker dit jaar voorbij is gekomen. CSA.
Ja, Ivanti, die zit echt in de hoek waar de klappen vallen. Hun Cloud Service Appliance is voor de zesde keer in een paar maanden geraakt.
Okay.
En dit keer door een kwetsbaarheid met een score van 10 uit 10. Wederom, bijna moet ik zeggen. En dit keer gaat het om een authentication bypass vulnerability, waarmee een aanvaller administratieve toegang kan krijgen tot de cloud service appliance, zonder dat er wordt gevraagd om authenticatie of gebruikersinteractie.
Nou, zoals je al aangaf, is dit een kwetsbaarheid met een score van 10 uit 10. Een rugnummer is CVE-2024-11639. Het is inderdaad al de zesde CSA kwetsbaarheid die in de afgelopen maanden wordt geadresseerd. Ja, en de vraag is dan, Ray, want daar wil ik dan toch even het nog bij stilstaan. Wat ik wil zeggen is, Ivanti zit in de hoek waar de klappen vallen. Maar ja, ik weet het niet. Is dat zo? Kijk, tuurlijk zijn het ernstige kwetsbaarheden. Dat snap ik. Mm-hmm. Toch zie ik Ivanti ze netjes dichten en netjes over communiceren. Mm-hmm. Er alles aan doen om het vertrouwen van hun klanten te proberen vast te houden. Ja. En ik vind dat daar ook wel eens iets positiefs over mag worden gezegd.
Dat is inderdaad wel waar. Aan de andere kant, ja, toch denk ik dat je als inkoper of degene die ooit deze appliance heeft aanbevolen, toch wel enigszins zenuwachtig zou worden als je voor de zesde keer in een paar maanden moet aangeven van deze appliance die we hebben aangeschaft, die is weer kwetsbaar en we moeten als de wiede weer gaan updaten, want anders worden we gehackt.
Ja, je maakt geen vrienden bij change managers. Nee. Die moeten ineens plotsklaps allerlei dingen doen. En ik vind het interessant. Mocht je deze kwetsbaarheid willen adresseren, dan moet je je CSA upgraden naar minimaal versie 5.0.3. En dat zorgt er dan voor dat je je zuurverdiende geld mag uitgeven in de vuurwerkwinkel om nog vuurwerk dit jaar mee te pakken, in plaats van vuurwerk op je Ivanti CSA.
Ja, inderdaad. En het is niet alleen Ivanti die issues heeft, ook bij Zixel hebben ze weer wat uitdagingen, want daar is de webmanagement interface kwetsbaar gebleken van hun Zixel ATP, USG Flex en USG 20 VPN series apparaten. Die versies van de firmware draaien vanaf versie 5.0 tot 5.38. En daar hebben ze te maken met een kwetsbaarheid onder brugnummer 2024-11667... met een score van 9.8 uit 10. Net niet perfect.
Jeetje. Nee, ik voel gewoon dat deze kwetsbaarheden van Zixel en van Ivanti, dit worden gewoon de kwetsbaarheden die kwaadwillende deze kerstperiode, deze vakantieperiode die er relatief aankomt voor de meeste beheerders, gewoon ontzettend hard gaan misbruiken.
Ja, nou, voor Zixel geldt zelfs dat ze al worden misbruikt. En in dit geval door threat actors die bekend staan onder de Helldown ransomware strain. En het gaat nu om een kwetsbaarheid waarmee deze aanvallers eigen bestanden kunnen downloaden via een speciale URL. En die bestanden kunnen uploaden zodat ze dus met de ransomware aan de slag kunnen in jouw netwerk.
Wauw.
Ja.
Ja, en het is niet altijd slecht nieuws, want er is ook goed nieuws te melden. De Nederlandse politie, samen met onder andere de FBI en Europol, hebben de afgelopen tijd 27 DDoS-platforms offline getrokken. En voor degene die zou zeggen, wat was DDoS ook weer? Dat is Distributed Denial of Service. En het ging hier over een uiteenlopend assortiment van internationale boeder-platforms. Mm-hmm. Nou, de operatie die werd gebruikt heette Power Off. Ik kan me zo voorstellen dat de tagline dan is, have you tried turning it off and keeping it off? En ruim 20 politie- en overheidsdiensten uit 15 landen onder coördinatie van Europol waren hierbij betrokken. En er zijn ook enkele uitbaters van deze DDoS-platforms gearresteerd in zowel Frankrijk als Duitsland. En er werden zo'n 300 gebruikers, dus oftewel de echte kwaadwillenden die deze DDoS-platforms gebruikten, inzetten richting organisaties en individuen, geïdentificeerd. En zoals ik al eerder aangaf, ja, deze actie wordt dus nu uitgevoerd, omdat cybercriminelen traditioneel rond de feestdagen DDoS-aanvallen uitvoeren.
Ja, schijnt trouwens ook een populaire bezigheid te zijn onder scholieren van wie er proefwerkweken aankomen.
Yes. Ja, waar we vroeger inderdaad nog wel eens het brandalarm lieten afgaan, is dat tegenwoordig gewoon DDoS richting de CITO. qua jongens streken.
Ja.
En ook precies dat kun je komende weken tegenkomen tijdens de verschillende evenementen waar we je in deze podcast aflevering weer op proberen te attenderen. En het begint op dinsdag 17 december met een virtueel evenement van de Belgian PowerShell User Group. Voor iedereen die graag over PowerShell praat in het Vlaams. En daar kun je vanaf 6 uur 's avonds voor 3 kwartier genieten van een sessie van Merlijn van Weyenbergen. Die zich afvraagt, how good is AI with PowerShell? En daarna is er uiteraard nog ruim de tijd om daarover te discussiëren. Mocht je hierbij aanwezig willen zijn, dan is het wel even belangrijk om voor dinsdag 17 december 3 uur 's middags aan te geven dat je erbij wilt zijn. Want ze willen heel graag van tevoren weten waar ze een beetje rekening mee moeten houden, deze Belgian PowerShell User Group organisatoren.
Yes, op dinsdag 17 december kan je ook vanaf 5 uur aansluiten bij de Microsoft Security NL Meetup. Daar kan je van 6 tot 7 een presentatie bijwonen van Oktay Sari over macOS Security with Intune.
Nou, die is lekker bezig. Die heeft hij namelijk deze week bij de Workplace Ninjas ook gepresenteerd.
Inderdaad. En daarna is het de beurt aan Albert Hoyting. Die presenteert All You Need to Know About Encryption Within Microsoft 365. Microsoft Security Meetup wordt daarna traditioneel vervolgd met de pubquiz en de borrel, waarna het om 9:30 eindigt. Dit alles vindt plaats bij Delta N in Den Haag.
En mocht je dan, net als Ray en ik, er geen bezwaar tegen hebben om een eentje te sturen richting Kortrijk, en dan hebben we het om de hoek bij Lille, richting de Belgisch-Franse grens, dan kun je op donderdag 19 december van 5 tot 11 genieten van een MC2MC live evenement. Dus de Microsoft Cloud en Client Management User Group van België. En dat vindt plaats bij Servaco, zoals ik al zei, in Kortrijk. En dit evenement heeft als titel Forward to the Past. En Ray en ik zijn gevraagd om dit evenement af te trappen met onze EntroID Tokens sessie. Maar daarna zijn er ook wel goede sessies, onder andere door Olivier de Bonne over zijn reis met Azure Local. En Notes from the Field door Kim Opalfens en Tom de Greef over Windows Application Allow Listing.
Oké, nice.
Ja, daardoor wil ik daar toch wel tot, in ieder geval tot 9 uur blijven hangen, want dan is die sessie pas ten einde. Ja, en als je dan dus daarna nog eens van 9:50 tot 10:00 een sessie krijgt over Designing and Managing Bicep Templates at Scale door Cedric Brakenveld, ja, dan denk ik dat het toch wel heel handig gaat zijn om daar een hotelkamer geboekt te hebben.
Ja, wij blijven nog even slapen.
Dankjewel, Ray. Juist, wij gaan toch weer werken aan ons quotum van aantal hotelnachten samen in een hotel doorgebracht.
Ja, inderdaad.
En niet op die manier, mensen.
Nee.
Maar mocht het nou allemaal te ver zijn, geen probleem. Wij zorgen voor een alternatief. En het alternatief voor donderdag 19 december is gewoon in de buurt van Amsterdam, mocht je dat willen. En dat is een evenement dat vindt plaats bij The Arcade Hotel. Dat is aan het Savatie Park in Amsterdam. En daar kun je de hele avond van 6 tot 10 heerlijk gratis arcade gamen. Er is daar een arcadehal, er is een PC game room. Er zijn moderne, maar ook retro consoles zoals de Xbox 360. Er zijn boardgames, er is een secret garden, er is uiteraard eten en drinken en heel veel mensen om mee te netwerken. En zelfs een aantal DJ's die ook DJ'en in de metaverse. Dus ja, als je dan moet kiezen tussen een Vlaams feestje rondom techniek of lekker arcade gamen in Amsterdam. Ik begin nu toch te twijfelen over mijn levenskeuzes, Ray.
Nou ja, we combineren gewoon het aangename met het nuttige, laat ik het zo zeggen.
Absoluut, absoluut.
Ik heb trouwens ook nog wel een klein nieuwtje. Eind januari ga ik naar Suriname.
Alright.
En daar ga ik ook een evenementje presenteren. Dus binnenkort komt er een aankondiging aan voor onze luisteraars in het tropische Suriname.
Ja, maar ik vind het ook heel erg goed dat je deze zo ver vooraf ook aan biedt al. Want het biedt ook de kans om inderdaad nog op jacht te gaan naar wat goedkopere tickets naar Suriname. Wil je daar toch ook bij zijn?
Uiteraard. Nou, hartstikke leuk.
Dit gaan we vaker doen. Dit wordt ons goede voornemen, hè? Dit gaan we vaker doen. Zo vroeg van tevoren aankondigen. En Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week kijk ik vooruit naar een feature die ik zelf helaas nog niet heb, waar ik echt reikhalzend naar uitkijk. Het schijnt namelijk dat WhatsApp bezig is om een stukje nieuwe functionaliteit toe te voegen aan WhatsApp, om ja, misschien wel mijn allergrootste ergernis aan WhatsApp op te gaan lossen.
Ergernis aan WhatsApp? Ja, kijk, ik weet dat heel veel mensen inderdaad de berichten-app op hun iOS apparaat gebruiken, maar ja, dan kan je weer niet met Android-medewerkers, nog niet met Android-medewerkers communiceren. Ik weet dat er ook mensen zijn die Telegram en Signal gebruiken, maar ergernissen met WhatsApp?
Nou, mijn grootste ergernis in WhatsApp is wanneer mensen mij een spraakbericht sturen. En zeker wanneer ik ergens in de omgeving zit dat ik het spraakbericht niet kan afspelen, omdat het gewoon even niet handig is om de stem van iemand door de ruimte heen te laten schallen.
Of dat je even geen koptelefoon kunt gebruiken.
Precies, dan blijft zo'n spraakbericht liggen. Dan vergeet ik het soms af te luisteren. En ja, met alle gevolgen van dien. En daar komt dus nu een oplossing voor van WhatsApp. Die gaat namelijk transcripties mogelijk maken.
Hey, kijk eens even aan.
En dan kan je dus een gesproken bericht gewoon door WhatsApp laten uittikken, waarna je het gewoon kan lezen on the spot.
En welke talen worden daar dan initieel bij ondersteund, Ray?
In ieder geval ook Nederlands als je een iOS-apparaat gebruikt.
Oké.
Minimaal iOS 17, dat weer wel. En als je Android gebruikt, op dit moment alleen nog Engels, Portugees, Spaans en Russisch.
Een interessante talencombinatie.
Ja, inderdaad. En als je transcripties wil kunnen gebruiken, dan moet je dit even inschakelen. Dat doe je door in de instellingen te gaan naar chats. En daar schijn je een functie, een optie te moeten vinden die heet transcripten van spraakberichten. Ik heb de optie zelf helaas nog niet, maar ik kan niet wachten totdat die er wel is, zodat ik hem aan kan zetten. En als je hem dan aanzet, dan moet je daar ook de taal selecteren voor je transcripties. Daar zit dan wel weer een nadeeltje van deze implementatie. Dus je kan bijvoorbeeld kiezen voor Nederlands, maar als je dan een spraakbericht ontvangt in het Engels, dan zou je eerst even voor Engels moeten kiezen in je instellingen, voordat je het Engelse bericht kan laten transcripten. En als je dat dan wil doen, dan kan je dus een audiobericht ingedrukt houden met je vinger. En dan verschijnt er een optie in beeld die heet transcriberen, waarna de tekst van het gesproken bericht in beeld verschijnt in WhatsApp. Ik zit echt te wachten op deze functie.
Ja, transcriberen, dat is toch wel het werkwoord wat we heel vaak hebben gebruikt in de productiviteitstip en ook in het nieuws dit jaar.
Ja, dat is er eentje voor de nieuwe vandalen, denk ik.
Dat denk ik ook. Ja, lang leven AI, blijkbaar.
Precies. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 45 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL